Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag aan tafel hebben wij Diego Biseswar. Leuk dat je er weer bent, man.
Ja, dankjewel dat ik er weer mag zijn.
Ja, niet zo bescheiden. Gewoon weer lekker je rol pakken en maak ze gek die twee mannen naast je.
Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
Dennis van Eersel en Harry van der Laan. Ja. Harry, ben je net een lekker paar weken onderweg, twee wedstrijden gehad. Is Feyenoord weer eredivisie vrij?
Het is eigenlijk bijna arrogant om te zeggen van, nou, we willen dat weekend vrij hebben, want we moeten Europees spelen daarna. Ja. Dus dat, nee, maar ja, ik vind het wel logisch hè, dat ze zich probeerden te prepareren voor een hele belangrijke Europese wedstrijd, die helaas niet tot stand is gekomen.
Dennis, heeft Harry dit verhaal wel eens eerder verteld wat hij nu is?
Ja, in de tweede uitzending van het tweede seizoen, dat klopt, ja. Ja, dat starten we nu in.
Diego, 15 dagen geen wedstrijd voor Feyenoord dus in totaal. Ja. Denk je dat die trainingsuren die dan er nu wel zijn, tot een beter voetballend Feyenoord gaan leiden?
Dat hoop je natuurlijk wel als supporter en als oud-speler. Alleen wat ik wel zie is dat we al 7 weken voorbereiding hebben gehad. 2 goede wedstrijden, 1 halve goede wedstrijd gespeeld denk ik. Fenerbahce eerste helft. En dat moet wel heel veel beter vind ik. Ja. Ik ben normaal meestal de positief van deze tafel. Maar nog niet echt, is nog ver te zoeken positief. Ja.
Kun je de vraag opwerpen, veel trainen nu, in hoeverre heb je daar wat aan ten opzichte van het spelen van wedstrijden?
Ik vind vooral resultaten kunnen enorm helpen bij het verbeteren van het spel. Want het vertrouwen neemt toe, de overtuiging neemt toe. Ook zelfs als het wat minder is, winnen we dit soort wedstrijden. Het zijn wel kleine tegenstanders geweest natuurlijk. Maar ja, je hebt wel even ook weer die 14 dagen de tijd om iets meer aan de bepaalde punten te werken. Want iedereen, het is wel duidelijk, maar die moet ook eens kijken of je wat vastigheid kan vinden in je formatie. Hè? Mm-hmm. Dus niet dat het een duiventil is en dan weer die, dan weer die.
Daar komen we zo over te spreken.
Ja, okay, maar dat is wel heel essentieel om naar een vast elftal te werken eigenlijk. En dan heb je voldoende wisselmogelijkheden. Maar er moet wel wat meer vastigheid gecreëerd worden.
Dennis, kun jij helder schetsen wat er voetballend beter moet bij Feyenoord?
Ja, Van Persie heeft er ook wel deels wat over gezegd. Hè, wat ze dan beter willen hebben. Nou, het is heel zichtbaar. Hij wil spelen met hoog druk. Dat komt nog niet uit de verf bij Feyenoord. In ieder geval in dit seizoen zeker nog niet. De opbouw van achteruit schort nog het nodige aan. Van de week ook gezegd. Feyenoord speelt nog veel te veel in een hoefijzer. Het van kant wisselen kan veel sneller. En bepaalde aanvalspatronen die er nog niet zijn zoals ze vorig seizoen wel zichtbaar waren. Logischerwijs ook, want er is een belangrijke wijziging met Paixão die weg is aan die kant. Maar ik zie nog niet de aanvallen bij Feyenoord dat ik denk van oké, dit is inderdaad, deze is de ingetraind, deze aanvalsopbouw. Het hangt nog een beetje van de bevliegingen en de individuele kwaliteit af.
Als je het allemaal zo opsomt, is best wel veel eigenlijk.
Maar je hebt ook wel meer tegenstanders te maken die natuurlijk met veel mensen achter de bal spelen. En dan is het moeilijk om de ruimtes te vinden. En dan heb je ook in vorige jaren, had je best wel veel moeite om dan echt goed voetbal te spelen. Het is wat leuker als je bijvoorbeeld voorkomt. Of dat je tegenstander ook meer initiatief neemt, dan zie ik ook een beter Feyenoord over het algemeen.
Ja, ben ik wel mee eens. Alleen wat ik wel nu zie, bijvoorbeeld hoog druk zetten. Als je de bal dan verliest, wil je wel iedereen zien druk zetten. Ja. Maar heel veel lopen, wandelen, terwijl we 7 weken voorbereiding hebben gehad. Eigenlijk moet je nu eerste 5 wedstrijden gras op willen eten of vreten eigenlijk.
Kun je namen zo eventjes voor je halen waar je denkt dat moet dat vellen?
Ja, iedereen denk ik wel. Het begint meestal bij de voorhoede, begint de verdediging. De links, rechts, is allemaal net niet. Ik vind de middenvelders, onze 2 sterkhouders, Timber en Wang, vind ik ook heel matig in het coachen van het team. Dus die staan ook heel veel op een eiland. Die moeten gewoon allemaal naar voren rennen en gewoon hoog druk, helemaal thuis. Ik kan nog een wedstrijd.
En dan allemaal aansluiten?
NAC thuis leek net als we naar een kleine Barcelona aan het kijken waren. NAC, die normaal niet 3 ballen naar elkaar kunnen spelen. Dus dat vond ik wel heel zorgwekkend, zeg maar.
Hoop werk aan de winkel, dus op het trainingsveld. Dan over waar Harry inderdaad al over begint. De positieinvulling. Het lijkt een puzzel als het gaat om de linksbuitenpositie. Want daar hebben we bij Feyenoord nu inmiddels 5 spelers gezien. Ja. Hoe lastig denk je dat Van Persie die beslissing vindt?
Ik denk dat hij het zelf heel moeilijk maakt, denk ik. Je hebt genoeg opties, denk ik. Dat zie je al met jonge jongens.
Sauer, Diarra, Borges, Valente, de gedebuteerde Sori.
Grote talenten, denk ik. Hij kiest nu vaak voor 1-2. Ik denk toch dat ik Valente persoonlijk daar wil zien, omdat hij toch een beetje energie brengt. Niks te nadeel voor die andere twee jongens. Die zijn gewoon talentvol. Die moeten ook hun wedstrijden krijgen. Maar Valente heeft iets meer power voor mijn gevoel.
Ja, maar Valente Van Persie zegt, daar zie ik Valente liever niet, links.
Ja, hij kan een goal maken. Dat is ook belangrijk. Hij komt in de box voor de cross als er een cross komt. Hij kan druk zetten. Hij is er wel mee bezig.
Nou, wat hij ook heeft, Valente, is een slimme paas. He, dus een steekpaasje op. He, want Ueda is afhankelijk van de mensen om hem heen. Dat is niet de spits. Die krijgt de bal, passeert erin en schiet hem erin. Er zijn er maar weinig van, maar hij is dat zeker niet. Maar als er wat meer toevoer van hem, voor hem komt vanuit het middenveld met steekpaasing. Want het is wel een lopende jongen. Ja. Hij heeft die snelheid. Maar kan wat geraffineerder soms zijn in de afwerking. Maar juist ook vanaf links, als zo'n Valente naar binnen passeren en de steekpas, kan je toch hele gevaarlijke situaties creëren. Want de andere buitenspelers is op dit moment geen zekerheidje. Ja. Paxão was echt een zekerheidje. 7 van de 10 wedstrijden was hij goed.
Nou ja, Dennis Sauer was eigenlijk altijd gewoon basisspeler. Behalve die wedstrijd tegen NAC, maar toen werd hij gespaard, hè, min of meer.
Ik las ook dingen dat Van Persie geen duidelijke keuze zou maken, te veel zou rouleren. Ja. Volgens mij maakt hij wel een hele duidelijke keuze. Als in 3 van je 4 wedstrijden Sauer begint, dan is dat in principe zijn eerste keuze.
Hij heeft nog geen wedstrijd volmaakt.
Het punt is alleen dat Sauer dus nog niet levert. En het seizoen is nog jong, is nog pril. Hij is nog jong en pril. Maar dit, in plaats van dat het een probleempositie is, zoals het nu een beetje wordt neergelegd, ik denk dat het juist een positie is die heel veel kansen biedt nu. Want degene die dus wel opstaat, en veel spelers zijn er die dat kunnen doen, degene die wel opstaat en nu levert, zo aanvallend als verdedigend,
die gaan
de basisplaats dan kunnen veroveren. Ja. En ik denk dat dit de mindset is en de coaching is die je richting de jongens juist nu moet geven, in plaats van maar benadrukken van het draait nog.
Maar het is best wel lastig als jij linksbuiten bent en er zitten de 3 achter je op de tribune of op de bank te wachten tot jij in de fout gaat en zo.
Weet je, en dan ben je ook nog jong als Sauer zijn.
Ja, ik vind dat toch wel, je wel juist het vertrouwen moet krijgen van nou, ik ga spelen.
Maar dat krijgt hij toch, als hij al 3 keer mag beginnen.
Hij wordt altijd gewisseld en hij mag altijd stukje.
Ja, maar hij kan ook nog niet 90 minuten lang.
Ja, dat vind ik raar op dit moment. Dat is dan misschien een discussie. Waarom kan hij niet 90 minuten, zo'n jonge gozer? Maar ik vind dat wel moeilijk. Als er veel concurrentie is op een bepaalde positie, kan dat ook tegen je werken. Ja. Ik vind dat wel fijn. Weet je, want de keepers hadden dat ook altijd met Bijlo en
Wellenreuther.
Wie gaat er keepen, wie gaat er keepen? Ja, ze zijn allebei goed. He? Gaat er maar aan staan.
Ja,
maar
ik vind het wel gek als Valente uiteindelijk op die plek terechtkomt als je miljoenen hebt geïnvesteerd in Diarra, in Borges, die wel vaker aan de rechterkant heeft gespeeld. En dat dan Valente dus niet zijn eigenlijke positie. Hoe gaat Valente het verdedigend doen in de linksbuitenrol als je hem toch daar gaat spelen? Daar heb ik dan wel mijn twijfels bij, want dat heeft die jongen nooit gedaan. Dus ik zou net als Van Persie, ik begrijp wel dat Van Persie er niet aan de voorkant al een voorstander van is.
Ik denk als Valente gaat spelen, dat ook een hele andere invulling wordt.
Dan krijg je een heel
dan is het geen linksbuiten, dan krijg je een soort open linkerzand. Waar mensen in gaan duiken, hij ook af en toe, maar ook je bek en noem maar. En dat hij toch wat meer een echte middenvelder is. En dan krijg je een ander systeem. Maar dat is niet zo erg, want dat kan ook zeer verrassend zijn naar tegenstanders toe.
En ik denk dat we Diarra nog steeds moet even inkomen in het Nederlands voetbal.
Ja, het was natuurlijk best wel merkwaardig. Hij mocht in de basis staan tegen NAC Breda bij de competitieopening. Sauer kreeg toen vrij af. Ja. En vervolgens een paar dagen later zat hij niet eens bij de selectie uit bij Fenerbahce. Dat is wel gek, hè?
Is dat een speciale reden?
Hij was niet nodig of zo.
Van Persie zei, we hebben zoveel buitenspelers. Ja. Dus bij een Europees uitduel moeten we een keuze maken. Eén iemand gaat niet mee. Dat was de uitleg. Die ik dan wel apart vond, omdat Sliti en Slory bijvoorbeeld waren wel mee naar Istanbul. Deze jongen ging van de basis naar buiten de selectie.
Kun jij eens aangeven,
Diego? Dat gebeurt wel eens vaker.
Ja, maar wat doet dat? Jij bent ook een jonge vleugelspeler bij Feyenoord geweest, dezelfde positie ook. Ja. Wat doet dat met zo'n jong ventje? Met een jonge voetballer?
Diarra is wat ouder, hoor. Die is,
ook niet heel oud. Maar ook Sauer is ook niet heel oud.
Maar
ik ga,
hij is geen 17, bedoel
ik. Nee, hij is geen 17, dus hij heeft iets meer ervaring. Vorig jaar goed in de Turkse competitie. Mm-hmm. Volg ik ook nog redelijk. Heeft hij goede wedstrijden gespeeld. Ook tegen de top. Ja, wat doet het met je? Ja, het ligt eraan hoe de trainer communiceert. Als de trainer zegt van, je speelt vandaag tegen Venner of tegen iemand, dan ben je er misschien niet bij. Ja. Dat is dan zo. Dan weet je van in de competitie.
Ik had ook het idee dat Diarra de eerste keuze zou worden, hoor. Eerlijk gezegd. Hij heeft de snelheid, hij is toch ook wel sterk aan de bal. Hij viel een beetje ongelukkig in de laatste keer dat hij inviel.
Hij heeft maar één keer mogen spelen en toen startte hij.
En toen had hij veel acties die mislukten, zeg maar. En dan wordt dat gelijk afgerekend, dat is ook zoiets. Het wordt wel erg snel afgerekend op dit moment. Hè? Dat Milambo heeft dat natuurlijk meegemaakt als back. Een hele slechte wedstrijd. En dat onmiddellijk afgerekend.
Ik denk dat je Lotomba
was. Lotomba. En dat is gelijk iedereen eroverheen. En daar werd terecht op gereageerd door heel veel mensen. Dat zo niet werkt natuurlijk. Nee. Want hij had ook heel veel goede wedstrijden gespeeld voor die tijd. En dan kan je niet. Nee. Het was wel belangrijk. Maar dat geldt ook voor je buitenspelers. Daarom zeg ik, er zit zoveel druk op die buitenspelers. Zelfs Hans Moussa begint nu een beetje van, nou, de wedstrijden die hij speelt, tot nu toe niet geweldig, hè? Nee. Hij komt zijn man bijna niet meer voorbij. Hij loopt zich vaak vast. Hij speelt voor zichzelf omdat hij steeds verder overdrijft. Ik vond hem de laatste keer trouwens iets meer kijken nog, gelukkig maar. Maar ja, weet je wat, er komt zoveel druk op die buitenspelers terecht. Als je de allerlei mensen hebt die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Dat je niet zo snel naar dat vaste elftal gaat, wat ik dan denk wat nodig is om structureel beter te worden.
Want Dennis Borges is eigenlijk gehaald voor die rechtsbuitenpositie. Hè? Die zal het moeten uitvechten met Hadji Moussa. Hij valt niet in tegen Excelsior. Wacht nog steeds op zijn eerste minuut in de Eredivisie. Ja. Tankstedt valt ook niet in tegen Excelsior. Jongens die hoop geld hebben gekost, zijn die er nog niet klaar voor?
Nou ja, in het geval van Borges zou dat natuurlijk wel moeten. Feyenoord heeft heel lang aangehikt tegen die grens van 10 miljoen hè, voor een inkomende transfer. Nou, deze jongen tikte dat aan. Dat is gewoon een hele grote aankoop in de historie van Feyenoord. Dan moet je er meteen staan als het zo'n aankoop is. Tegelijkertijd wat Harry zei over snel afrekenen. Als hij bij die invalbeurt tegen Fenerbahce, en dat heeft hij niet gedaan, maar als hij die bal wel binnenschuift ja. En zo opportunistisch is het in de voetballerij wel, en daar wil ik eigenlijk niet in meegaan, dan was het verhaal over hem opeens helemaal anders geweest. We zijn pas 4 wedstrijden onderweg. Van die 4 wedstrijden hebben we Borges 1 keer in de helft gezien. Was het goed? Nee, zeker nog niet. Maar het is nog zo jong.
Het verleden van de speler geeft al aan dat als hij alleen op de keeper afgaat, dat de kans groot is dat hij hem niet maakt.
Dat klopt.
Ik begrijp dat nog steeds niet. En dat geldt die Tankstedt, heet hij. Dat lees ik dan van, heeft nog nooit een kopgoal gemaakt. Een spits. Die nog nooit een goal met zijn hoofd heeft gemaakt in zijn hele carrière. Hoe kan dat nou? Ik vind dat onbegrijpelijk. Dus dat kan toch niet? Een spits van Feyenoord die niet met zijn hoofd kan scoren?
Als dat klopt, is het wel opmerkelijk. Hè?
Ik heb dat echt gelezen. Ja. Heb nog nooit
dat wil
nog
niet zeggen dat het klopt. Maar
ja, over het algemeen.
Op Facebook?
Ja. Ik bereik me. Nee, maar serieus. Heeft nog nooit een kopgoal gemaakt. Een spits.
Ja, dat is wel
onbegrijpelijk. Ja. En die Borges. Nou ja, die maakt dan 2 goals in 88 wedstrijden bij een grote club. Het is voor mij onbegrijpelijk. Ik vind het ook hele dure spelers.
Ik begreep wel een rechtsbuiten met zijn rechter. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer. Toen hij werd gehaald, dacht ik wel, hè? Ook richting Ueda. Want dan komt er misschien eindelijk eens een keer bij Feyenoord een voorzet. Hmm. Want dat schort er nog wel aan. Dan moet die Ueda ook gek van worden die veel kritiek krijgt. Dat je denkt, ja, maar er komt nooit iets voor.
We hebben het jongens opvallend veel over jongens die niet spelen. Ook omdat het opvalt, Diego. Want hoe verder met Kelvin Stenks?
Ja, dat... Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja, heel zielig voor Stenks. Goeie voetballer.
Zeker.
Komt niet in de planning voor. Ik hoop dat hij nu wel helemaal fit is. Dat weten we natuurlijk niet, want hij speelt niet.
Daar zegt hij zelf iets over, Kelvin Stenks. Hij zegt zelf totaal niet te twijfelen aan zijn eigen fitheid.
Ik denk, ik ben nu, wat is het? Ik denk dat ik 7 jaar lang fit ben geweest. En afgelopen seizoen ben ik iets meer geblesseerd geweest. En ik denk dat mensen heel erg vergeten dat ik gewoon 7 jaar lang achter elkaar heb gevoetbald. En eigenlijk afgelopen seizoen eigenlijk de enige keer is geweest dat ik 3 keer eruit ben geweest in een seizoen. En dat wordt dan misschien wat groter gemaakt dan het is. Afgelopen seizoen is vervelend voor mijzelf dat gebeurt. Maar ja, ik wil nu eigenlijk alleen maar vooruit kijken en mezelf laten zien. En dat probeer ik te doen.
Ja, heel fijn met hem door.
Nou, als Feyenoord hem kan slijten, dan zal het dat doen. Ook zijn transferwaarde. Kijk, het is een dure speler qua salaris bij Feyenoord. Een van de grote verdieners. Dat wordt wel meegenomen in welke transfersom je vraagt. Dus stel je krijgt 2 miljoen minder dan je eigenlijk wilde, maar je levert qua salaris, speel je dat weer vrij. Dan is dat voor Feyenoord heel erg interessant. Ik heb even gecheckt of hetgeen wat hij zegt klopt. Want hij moet natuurlijk dan wel een medische keuring door. Hè? Het beeld is een beetje dat die transfer naar Charlotte FC ooit is afgeketst op zijn keuring. Het ligt echt wel iets genuanceerder. En als die zijn keuring gewoon doorkomt, want hij heeft inderdaad maar 1 seizoen. En dat was vorig seizoen, heeft hij 31 wedstrijden gemist door 3 verschillende blessures. En de jaren daarvoor 2 keer een blessure had die een wedstrijd of 4-5 kostte, maar eigenlijk altijd inzetbaar. Dus dat klopt wel wat hij zegt.
Valt wel mee inderdaad.
Het valt inderdaad mee. Alleen het beeld is inmiddels heel anders.
Ja. Ja. Maar als we dan even naar de speelstijl van Persie gaan, die zou graag pressie willen spelen en zo. Dan heb je aan Kelvin Stenks weer minder. Dat is een stylist en dat is een man die in de bal voetbalt. En je weet wel, en dan de passing verzorgt. Mooi
maar Harry, als je tegen een muur van een tegenstander
botst,
dan is de creativiteit natuurlijk wel weer lekker.
Ja, maar dan kom je bij Valente bijvoorbeeld. En ja, ik weet niet wat er met Timber gaat gebeuren, die kan dat ook.
Nou, wat denk je eigenlijk? Wat gaat er met Timber gebeuren?
Het beste is natuurlijk toch dat hij verkocht wordt. Het is niet voor de coach en misschien ook niet voor het elftal. Maar voor de club, je moet toch nog wel even proberen te cashen natuurlijk. Het is een jongen van 30 miljoen in principe. Ja. Daar kan je niet zomaar gratis...
Zoveel?
Nou ja, het is een topmiddenvelder. Alleen je gaat nou langzaam naar de paniek aankopen zo in die laatste tijd van de transfermarkt. Mm-hmm. Excelsior en Sparta hebben daar ook mee te maken. Maar uiteindelijk gaan een paar clubs nog even snel van we willen nog die middenvelder of we willen nog die aanvallen. En dan kan je misschien nog wel iets extra's vangen. Maar... Je kan hem toch ook niet zo gratis de poort uit laten lopen?
Nee, ik heb er even wat rondgebeld, ook over Timber. Want je hoort en leest dat er interesse is uit de Premier League. Er is geen enkel concreet bod op hem nog binnengekomen bij Feyenoord. Tuurlijk sluimert er interesse. Maar het is niet zo dat er nou echt al rekening mee wordt gehouden dat dat gaat gebeuren. De optie dat hij eventueel gaat verlengen bij Feyenoord wordt ook geen rekening mee gehouden dat dat nog gebeurt voor het einde van de transferwindow. Dus het kan zijn dat hij nog blijft, dat daarna in die gesprekken er toch een opening is. Want hij en zijn management wachten eigenlijk ook gewoon af tot die laatste dag. Wordt er toch nog wel doorgepakt door een club of niet?
Hoe voorzie jij de toekomst van Quinten Timber?
Ik hoop wel als Feyenoorder. Daar zou ik wel blij mee zijn, helemaal in Europa. Ook voor Nederland zelf al denk ik. Dat die, ja, als je misschien Premier League, weet je niet zeker als je altijd gaat spelen.
Nee, maar ga je in Oranje spelen als je bij Feyenoord blijft? Kijk even wat er aan concurrentie is op het middenveld bij Nederland zelf.
Ja,
hij kan misschien wel mee. Hij kan wel geselecteerd worden dan misschien.
Dat bedoel ik, ja. En dan je strepen verdienen op de training.
Strepen verdienen, mooi. Ja, mooi gezegd.
En ik had nog wel over Stenks. Waar zou Stenks naartoe kunnen dan? Wie heeft interesse in Stenks?
Nou, ik begrijp vanuit Schotse media dat Celtic bijvoorbeeld een geïnteresseerde geïnteresseerd. Dat wil nog niet zeggen dat er dus ook daarbij dat er al een bod bij Feyenoord is binnengekomen.
Dat hoorde ik,
heb ik nog niet gehoord.
Hoorde jij dat?
Ja, via hoorde ik wel dat Antwerpen volgens mij. Ja, af en toe. We hebben ook vrienden in het voetbal die ook hun mondjes
hij heeft
voorbij.
Hij natuurlijk al gespeeld, hè?
Ja, dus misschien weer...
Ik denk dat Feyenoord de telefoon wel opneemt.
Ja. Dus wie weet.
Ze verdienen tegenwoordig natuurlijk zoveel dat het moeilijk is. Dat is wel een probleem. Vroeger was dat toch makkelijker als je een paar tonnen bij spreken. Maar het gaat om zulke grote bedragen. Dat als jij een mooi contract hebt bij welke club dan ook. En ze stellen je niet op. Maar ja, dan moet er iemand komen die dat ook wil betalen. Ja. Hè, elke maand.
Ja.
Dat valt niet mee. En zeker niet als je niet presteert of niet meedoet. En ik vind het toch wel ingewikkeld tegenwoordig.
Dat is ook bijvoorbeeld waarom een Ivanovic of een Zerouki, dat die op huurbasis nu ergens zijn gesteld en nog niet verkocht, heeft daarmee te maken.
Wat precies. Nee, ik wou eigenlijk vragen, want we hebben het over wat er dan misschien allemaal uitgaand kan gaan gebeuren bij Feyenoord. Wat is het wensenlijstje van Persie nog, als het gaat om ingaand, inkomend? Sorry.
Ja, die is heel duidelijk.
Linksbuiten.
Een linksbenige. Nee, nog eentje erbij. Nee, een linksbenige centrumverdediger. Wil Feyenoord al langer tijd, want die is na het vertrek van Hansco, maar ook, en eigenlijk vooral het vertrek, dat is wat minder zichtbaar, van Facundo González. Voor in de breedte heb je dat wel gewoon nodig. Kijk, wat daarna bevult het op die plek prima in, maar het is wel nodig dat er nog bij komt. En een spits.
Ja,
en een spits, daarin valt de naam van El Bilal Touré het meest concreet. Dat is een
Atalanta.
Spits van Atalanta Bergamo, vorig seizoen verhuurd aan Stuttgart. Geen gigantische doelpuntenmachine, maar ook een flinke blessure gehad in zijn tijd bij Atalanta, waardoor hij maar een half jaar toen heeft gespeeld. Daar uiteindelijk nog niet gered, maar is nog jong. Feyenoord ziet hem als een buitenkans. Een hele moeilijke deal, maar niet onmogelijk, begrijp ik. Dus dat is waar ze op loeren in de komende anderhalve week.
Oké, maar goed, dan zal Carranza...
En het zou huur dan moeten zijn, want die jongen gaan ze niet kunnen kopen.
Nee, dan zal Carranza waarschijnlijk wel weer verhuurd dan wel verkocht worden.
Die wil Feyenoord het liefst dan ook. Als dat allemaal zo loopt, ook verkopen. En het liefst eerst hem verkopen en dan een
nieuwe. In de Nederlandse competitie, als een spits een beetje zijn drive in, gaat hij veel goals maken. Hè? Zoals er hier verdedigd wordt en zoals er hier opgebouwd wordt.
Ja, dat hangt eraf. Je hebt ook spitsen die voor 20 miljoen verkocht kunnen worden, die geen goal maken. Dus en die spelen in Nederland.
Bobby.
Ja, je hebt een aan een half woord.
Ja, ik moest even denken.
Harry en Diego, wat was eigenlijk het mooiste Feyenoord shirt waar jullie in hebben gevoetbald?
Wacht maar, we
helpen jullie een beetje. Even kijken wat we allemaal
in
inderdaad...
één shirt.
Nou, jij bent dat maar één jaar bij Feyenoord speelt. Kijk, dit is Diego. En dit vonden wij wel mooi. Dit was natuurlijk de knipoog, Diego, toen naar
dat
het gouden gids shirt. En dit is jouw shirt, Harry. Ja, mooi hè. Kun je nu wel naar jezelf kijken?
Hmm.
Jawel, knappe geuze.
Het zal wel die wedstrijd zijn waar je in de vijf scoorde. Je zo juicht.
Dat is tegen PSV.
Oh, nee, ik maak het er vijf.
Kan je nagaan, nee. Piet Keur scoorde toen.
Ja, waarom is dat gek?
Nou, omdat ik zie ook wel spitsen die niet juichen voor een ander.
Oh, jij juicht voor de goal
van Piet Keur. Ja.
Maar goed, ik accentueer nog even.
Want ik zie PSV op de achtergrond, die is een thuiswedstrijd in de Kuip.
Ja. 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 Maar je hebt er 208 gemaakt in het betaalde voetbal, hè?
Ja.
Niet allemaal bij Feyenoord trouwens, maar...
Ook in de eerste divisie natuurlijk.
Ja, maar betaald voetbal.
Ja, zeker.
208.
Nou, kunnen niet veel spitsen zeggen.
Ik wil net zeggen.
Ik was ook geen spits.
Hij was ook geen spits.
Ja, daar...
Hoeveel heb jij er gemaakt, Diego? Betaald voetbal?
Ik hoop als ik er 80 heb, dan ben ik wel tevreden.
208.
Ja. Maar ik was ook geen spits, dus.
Nee, daarom. Maar goed, we waren eventjes bij de Feyenoord shirts en het was heel erg leuk. Onze social media jongens en meiden, die zijn eventjes de Feyenoord shirts gaan renken. En dat doen ze met Romano de Legende.
Ik ben Romano de Legende en ik ga jullie mijn top 5 Feyenoord shirts van alle tijden laten zien. Shirt nummer 5. Ik vind het gewoon mooi omdat die donker is. Nummer 4. Ik vind deze kleurencombinatie van het blauw en dat geel, dat vind ik echt subliem. Gaan we dat hier doen?
Dat zei ik heel de tijd met de draaimond, heel de tijd.
Nummer 3. Kijk, dan zal je hem hebben. Rood met wit. Onze lievelingskleuren van de wereld. Brede schouders, lekker ventje erin. We gaan naar nummertje 2. Wat ik heel vet vind aan deze is het kraagje. Die zit zo mooi. De Grand Review, nummer 1. Natuurlijk is dit nummertje 1, 95, 96. What the juice, people. En deze kleuren, hoe zie ik eruit dan? Laat weten in de comments wat jouw favoriete shirt is. Maar als het deze niet is, I know where you live.
Ja, briljant dit. Romano de Legende.
Maar het originele fijne shirt, er kan toch niks tegenop?
Nee,
ja, groen, blauw, geel, maakt me allemaal niet uit. Maar dit is het shirt, toch? Ja.
Welk shirt waarin jij loopt?
Ja, natuurlijk. En dan eigenlijk nog zonder reclame. Dus het shirt waar Van Hanegem en Israël en zo in...
Zeker zonder HCS. Hè?
Ja,
Het ouderwetse Feyenoord shirt uit de jaren 70, zeg maar. Waar geen reclame op staat. Dat is het Feyenoord shirt wat mij betreft.
Overigens is er dit weekende bij ons online op de app een lang verhaal met Romano. Een fanatieke Feyenoord supporter die het hartstikke goed doet online.
Ik wil nog één shirt erbij benoemen. De Gouden. Wat een Europa... serie met een gouden. Ja. Die was ook
dat,
mooi.
Vanwege 100 jaar.
Ja, 100 jaar.
Oh, ja.
Dus als we die
ook een apart logootje geloof ik toen.
Ja,
hè?
Die was. Ja. Nou. Die hebben veel familieleden
gekocht.
Die kregen we altijd met Europa wedstrijden.
Leuk intermezzo dit eventjes.
Ja, nee, prima. Joh.
Ja, nee, oké. Okay. Dat je goedkeuring kan wegdragen. Ja. Diego, jij zit nog steeds bij de jeugd van Almere City.
Ja, ben ik nog steeds. Ja, ik ben nu de taak spitsentrainer aan het oppakken. Ja.
Oké. Okay. En is Almere een beetje de dependance van Sparta aan het worden?
Ik wou het niet zeggen, maar dat lijkt er wel op.
Rijsdijk.
Lijk, ja.
Pooi.
Mooi. Ja.
Boukari. Reed. Ja. Eldari,
ja.
Brim vorig seizoen.
Ja.
Alle wel aftal.
Eentje is er wel terug.
Ja, Brim is weg.
Ja.
Ja.
Nou ja,
is dat toeval, of?
Weet ik niet, Ja. Ik denk Rijsdijk brengt als goede vrienden mee, of neemt die mee.
Ja.
Dus ja, daar, leuke jongens, zie ik elke dag. Dus.
Ja?
Ja, praat veel over voetbal. Leuke stijl van trainen, echt een Sparta school, zeg maar.
Dat zie je wel.
Ja, dat zie je echt. Ja. Mm-hmm. Ik weet niet of Sparta daar zo blij mee is, maar het is wel echt een Sparta...
Nou ja, het is inmiddels een andere competitie, dus het is misschien wat minder gevaarlijk. Zou Lauritsen klaar zijn voor PSV?
Oh.
Hij wordt genoemd.
Noemd, ja. Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik niet als hij er klaar voor is. Ik denk het wel als tweede spits. Erin komen, sterk met zijn hoofd, goede voorzetten daar. Dus.
Hij bepaalde kwaliteiten die als trainer altijd kan gebruiken. Je moet natuurlijk wisselgeld hebben. Als je een kleine, korte, snelle spits hebt, maar dat loopt niet. Dan heb je dan lengte die wat ballen. Wat ik wel vind, als jij een transfer maakt vanuit een middenmotor, noem ik het maar even, naar Ajax, Feyenoord of PSV, dan moet je wel iets bijzonders gepresteerd hebben als spits, vind ik. En dat heeft hij niet.
Ja,
weet je wel? Want dan moet je er 20 ingeschoten hebben, bijvoorbeeld. Ja. Nou, zo Sam Stein bij Twente, schiet er 25, 26 in. En dan verdien je zo'n transfer naar een grote club. En dan maar hoop je weer de volgende stap te maken. Maar in zijn geval, hij blijft altijd een beetje hangen zo rond die 10, 11, 12 doelpuntjes. Ja. Dat doet hij aardig, er zitten nog wat strafschoppen bij ook. Je weet wel, het is niet echt...
Doet hij wel heel kundig,
heel rustig. Ja, uitstekend. Dat is heel belangrijk dat je een goede strafschoppennemer hebt in je elftal. Maar hij heeft niet een prestatie geleverd de afgelopen 3 jaar waar je stijl van achterover
slaat. Maar goed, Stijn wordt echt voor de baas gehaald en hij zou natuurlijk achter Plea worden als hij weer dadelijk fit is.
Maar ik geef alleen maar aan, hij heeft niet... echt een statement gemaakt van ik word een spits van op topniveau in de Nederlandse Eredivisie. Hij zit prima bij Sparta, maar ook daarin komt hij nog heel veel wedstrijden niet aan de bak.
Ik denk dat Lauritsen zelf het meteen zou doen. Ik vraag me alleen of PSV niet hoger in de boom sowieso zit.
Ze hebben ook nog Peppi natuurlijk.
Als ik hoor dat die inzetten op namen als Zirkzee en zo. En je zou dan uiteindelijk bij, met alle respect, Lauritsen uit. Daar zit nog wel iets tussenin waar ze denk ik gaan uitkomen.
Maar het is wel fijn om een kopsterke aanvaller te hebben die ballen weg kan leggen en zo. Dus.
Hoe verwacht je dat hij verder, Lauritsen, maar ook Kitolano? Hoe die in de markt liggen?
Niet vergelijken. Kitolano is een hele talentvolle middenvelder. Goeie speler, belangrijke...
mooie goal.
Je hebt al
een hele mooie goal.
Belangrijke pion binnen.
Zijn sterk
ja, ik krijg het er niet uit. Sorry. Maar in ieder geval een belangrijke pion
binnen. Heeft geen
Nee, maar dat, weet je wel, dat is een goede speler voor Sparta. Zondags die nog zou vertrekken.
Nou, daar heb ik nieuws voor je. Althans, dat gaan we Mauri Stijn laten vertellen. Okay. Want er lijkt er geen reden te zijn om je daar zorgen over te maken. Want geen interesse vooralsnog voor Lauritsen en Kitolano.
Nee. Nee, gelukkig niet.
Helemaal niet?
Nee, helemaal niet. Nee, nee. De hele voorbereiding is het daar rondom die jongens eigenlijk heel stil. Dus ik snap het belang van Sparta. Ze hebben nog een contract voor 1 jaar. Maar vanuit sportief oogpunt ben ik natuurlijk blij dat dat deze jongens erbij blijven. Maar ja, weet je, wellicht na een goed half jaar zouden ze in de winterstop altijd nog verkocht kunnen worden. Maar op dit moment is er geen beweging. In principe zijn wij klaar, tenzij wellicht misschien nog ergens een buitenkantje zich voortduwt. Maar ik ben tevreden met de selectie die ik nu heb.
Helemaal, dus je bent helemaal klaar bedoel je eigenlijk?
Ja, ik denk dat wij helemaal klaar zijn. Maar nogmaals, ja, op het moment dat er dadelijk toch ergens nog iets kan. En als uiteindelijk blijkt dat... Dat de blessures van Mito, maar ook bijvoorbeeld van Lens Duivenstein, dat toch wat langer gaat duren als dat we hopen. Nou, dan moeten we kijken wat er nog eventueel beschikbaar is.
Ja, enig idee hoe dat zit met Mito en Duivenstein, hoe lang die eruit liggen?
De inschatting sowieso bij Duivenstein is dat het gaat om weken en niet om maanden, maar het is wel vervelender dan gehoopt. Bij Mito is dat ook wat de inschatting nu is, maar dan moeten ze echt nog even verder onderzoeken. Of dat niet, daar hint hij dus ook op, of het niet echt nog iets vervelenders is. Want als het wel richting de maanden gaat, dan moet je misschien toch nog maar naar de markt.
Die baseerde zichzelf, hè? Want die knalt erin, joh. Ja. Hij wil zijn been niet terugtrekken.
Ja. Viergever.
Als aanvaller moet je af en toe je been terugbrengen, of moet je er overheen springen. Ook wel eens bij die gekke keepers die eruit komen. Dan moet je gewoon even jezelf beschermen en uit de buurt blijven. En dat moest hij nu ook. En hij zet vol zijn been erin en dan komt zo'n idiote verdediger. Die ramt erin. Ja. Nou, dus goed, dat zijn ook gewoon idiote verdedigers. Maar daar heb je wel mee te maken als aanvaller. Dan moet je een beetje slimmer in zijn.
Hmm. Dennis van Bergen is ik binnen. Sambo is er binnen. Ja. Gaan die allebei spelen morgen bij Go Ahead?
Nou, van Bergen in ieder geval verwacht ik wel. Sambo gaat wel bij de wedstrijdselectie sowieso zitten. Het lijkt mij dat niet meteen in de basis is. Maar soms zie je trainers die dat wel nog steeds gewoon doen. Maar
hij
heeft natuurlijk heel weinig gespeeld bij Burnley. Dus daarom werp je de vraag op. Nou, wel heel de voorbereiding daar meegedaan. Dus in die zin is hij fit. Maar tegenwoordig wordt er ook veel gekeken naar wedstrijdfit. Dus ik denk dat hij op de bank begint.
Oké, maar jij zegt van Bergen natuurlijk de nummer 1 op rechtsbuiten. Maar de opties bij Sparta die ze daar hebben, die zijn wel ongekend. Hè? Want je hebt daar van Bergen dan, Lataev kan er spelen. Oefkir viel er erg goed in.
Bij Twente ook vanaf links veel.
Zeker, en dat geldt ook voor Mito. Die kun je links en rechts zetten. Je hebt zo 4 opties voor die positie.
Ja, wel goed toch? Voor Sparta helemaal. Lang seizoen. Wordt weer een moeilijk seizoen, denk ik.
Moeilijk?
Ja, een goede overwinning. Een
heel goede overwinning. Maar
want je gaat nou naar Go Ahead Eagles.
Ja, dat is wel een weer...
Hoe lastig wordt dat voor Sparta daar in die Adelaarshorst?
Ja, die geven wel gasten. Maar ik denk, de trainer heeft een goed team bij elkaar gehaald. En ik denk dat ze wel weer een prestatie gaan leveren bij Go Ahead. Dat zegt mijn gevoel.
Okay.
Dat ze toch weer een puntje mee gaan nemen. Dan zijn ze weer
dat Go Ahead weer gelijk speelt.
Het is wel een hele leuke wedstrijd om te spelen. Ook, hè? Ja. De entourage is fantastisch voor een klein stadionnetje daar zo. Echt geweldig. Maar ook voor de spelers zelf. En een heel fanatiek publiek, wat altijd leuk is natuurlijk.
Had je eigenlijk verwacht, Harry, dat Melvin Boel na 1 jaar FC Dordrecht nu al trainer zou zijn in de Eredivisie? Bij Go Ahead dus.
Oh ja, nee. Nee.
Dat is toch waar
moet ik dat
hè?
Op baseren? Ik zie de eerste divisie neem ik niet heel serieus.
Oh.
Dat kan ik niks aan doen. Ik vind het niveau heel slecht.
Heb je jarenlang heb je daar goed van gevreten, hè? Van die eerste
divisie. Ja, maar ik vind het niveau is heel slecht. En je speelt, wat ik altijd zeg, een kwart van de wedstrijd tegen A-junioren. En dat betekent dat het niveau alleen maar lager en lager wordt. Het zijn hele jonge elftallen. En als je het daar goed doet, vind ik niet een wereldprestatie. Als jij gewoon een leuk elftal hebt. Hij zat bij Dordt met allemaal spelers van Feyenoord en zo. Die dan lekker iets extra's brengen voor zo'n elftalletje. En dat is prima. Daar heeft hij het goed mee gedaan. Maar hij gaat nu bewijzen of hij een goede coach is. Niet in de eerste divisie.
Oké. Duidelijk.
Nou goed, je zag wel, hij drukt wel zijn stempel. In de zin van... Melvin Bos sprak uit hoe hij wilde spelen. Dat zag je ook daadwerkelijk terug op het veld. En dat matcht ook met wat Go Ahead graag wil. Gaan nu ook de Europa League in. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn voor die club. Ja. Sowieso veel clubs die die groepsfase nu gaan spelen. Wat voor invloed gaat dat op de competitie?
Waarschijnlijk hebben. Zes, hè? Waarschijnlijk zes Nederlandse clubs
daar
in Europa.
Ziet het dik uit met ook de zegen van Utrecht.
Daarom. Ja. Diego, hoe hoopvol vond jij het optreden van Excelsior tegen Feyenoord het afgelopen weekend?
Ja,
dat is natuurlijk strijdvaardiger als tegen NEC.
Ja, tegen NEC leek net als ik naar een...
Naar wat?
Naar de eerste divisie team aan het kijken was, ja. Ik kan me nog herinneren, Excelsior tegen PSV. Toen zat ik op een stoeltje van mijn stoel,
die
zeg
maar. Bekerpot.
Die bekerpot zat in Eindhoven.
Dat was een mooie prestatie.
Januari was dat denk ik dit jaar.
En als ik dan tegen NEC en tegen Feyenoord, bij Vlaag natuurlijk, spelen ze aardig. Deden ze wat ze moesten doen. Alleen, ik vind het veel te weinig in alle opzichten. Je hebt een spits die vorig jaar 0 minuten speelde en die speelt nu 2 wedstrijden in de Eredivisie. Ja. Dan denk ik, zet dan een jongen die misschien iets harder wil rennen dan hem. Maar
het was een logische reactie natuurlijk naar die wedstrijd tegen NEC. Dat je dan even met een mes tussen de tanden in dat kleine veldje tegen Feyenoord. Het is ook even wat anders waar je tegen speelt. Dus dan vliegen ze erop. Feyenoord nog niet in goede doen. En dan kan je ze toch aardig partij geven.
Wat Diego zegt, een spits als amateur in het elftal. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
Waanzinnig natuurlijk. Ja. Dat maanden geleden al. Maar ja, ze hebben wel natuurlijk pech dat met de blessures dan van spitsen. Daar kan je natuurlijk ook niet al te veel aan doen. Maar als iemand toevallig meetraint en zegt, ga jij nog maar, we kennen je goed. En, dat is wel heel vreemd hoor.
Ook voor Mike van Duinen zelf, want over hem hebben we het, is het een aparte situatie.
Wat hou jij hier nou aan over? Is dit een roze koek en een blikje cola, ouderwets wat dat betreft?
Nee, dat niet. Nee, ik denk dat het meer reclame is voor mezelf. Ik hou er niks aan over. En,
Hoe gek is dat om hier nu eigenlijk zeg maar op amateurbasis te spelen?
Mooi, maar ook zeker bijzonder, want ik heb het ook nog niet eerder meegemaakt. Maar ik sta wel 2 keer in de basis in de Eredivisie, dus dat is persoonlijk hartstikke mooi. Maar een bijzondere situatie is het wel.
Er is een nieuwe spits bij Excelsior.
Ja,
Paul.
Vlodarčík.
Hoe?
Vlodarčík, toch?
Ja, inderdaad. Ja. Simon Vlodarčík.
Ja, dan had ik zijn voornaam dan even kwijt, maar die achternaam.
Ja. Van Graz.
Ja, van Sturm Graz. Ja. 22 jaar is hij. Excelsior had hem al wat langer op de korrel. Hij heeft ook in Europees verband een keer een doelpunt gemaakt. Volgens mij begon het daar allemaal een beetje mee. Dus fijn voor Excelsior dat die spitspositie dat daarin toch voorzien is.
En deze week ook nog een middenvelder gehaald van Vitesse. Want die spelers die kun je in principe natuurlijk ophalen.
Ik had liever groen in de spits gehad. Dat is wat makkelijker voor hier aan tafel.
Ja, dat is wel.
Daar heb ik vervelend nieuws voor, want die gaat waarschijnlijk nog verhuurd worden.
Dat is toch heel talentvolle jongen. Ja. Maar hoe heet dat? Ik vind wel dat een jongen die zo jong is. Van die Poolse, alle Poolse jeugd, international heeft hij 14, 15, 16 allemaal gehad, tot en met 21. En dat het dan zo moeilijk uit de verf komt, waar hij ook speelt. Dat vind ik dan altijd zo raar. Hoe kan dat? Jij hebt ook jeugd international.
Ja, alle leeftijden.
Maar dan breek je toch op een bepaald moment bij de senioren door en dan ga je goals maken, weet ik het al. Ja. Maar het is niet helemaal door. Want als je al 4 ploegen hebt gehad in 4 jaar, dan doe je het niet goed natuurlijk. Hè? Nee. Dan word je elke keer weer verhuurd en eigenlijk niemand is tevreden. Ja. Dat vind ik dan weer. Maar voor Excelsior, die zitten zo omhoog, die moeten wat hebben. En dan is dit misschien best een aardige speler voor
ze. Spelen?
Maar het is echt
morgen
geen zekerheid.
Zondag bedoel je? Als hij zondag al gaat spelen.
Gaat hij spelen?
Ja.
Is hij, mag hij?
Ja. Ik weet niet of hij klaar is om in de basis te staan.
En dat is ook de vraag over die nieuwe middenvelder die ze hebben gehaald. Irakli Yegoyan.
Ja. Met zijn zekerheidjes, dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Het is, ik vind altijd dat er erg zuinig gedaan wordt als het om aanvallers gaat. Daar moet je nou net niet zuinig mee doen. Een bek en zo kan je overal wel van na te houden. Maar die aanvallers die wedstrijden voor je winnen, daar moet je gewoon extra geld voor uitgeven.
Hm. Over
en dan
de backs gesproken?
Moet het wel de goede zijn. Dan moet je wel even op statistieken letten. Hm. Dat is bij Mike van Duinen niet gebeurd.
Nee, dat weet je zeker. Over de backs gesproken, wat was er nou met die rechtsback tegen Feyenoord van Excelsior? Bronckhorst. Die niet in de basis stond, maar wel in kon vallen.
Nou, de lezing is, we hebben dat nagevraagd, waren vandaag bij Excelsior, dat hij gewoon niet fit genoeg was om aan die wedstrijd te beginnen. Dat was wat de trainer zei.
Nou, okay. En dan heb je natuurlijk nog de linksback, Arthur Sagré. Misschien wel een van de betere bij Excelsior. Ja. Maar volgens de trainer is er in hem geen interesse, dus ook niet voor Sagré.
Er zijn geen transferverzoeken bij ons binnengekomen. Neem Arthur, ja, die staat elk jaar in de belangstelling, maar eigenlijk ook elk jaar, er is nog niet een club geweest die een dusdanig bedrag op tafel legt waarvan wij zeggen, oké, dat is een win-win. Dus dan kom je misschien wel tot de conclusie dat iemand gewoon bij ons zijn vierde jaar ingaat en volgend jaar gratis ergens anders aan
de slag gaat. Ja, dat is dan de consequentie uiteraard.
Ja, dat is ook niet erg. Hè? Dus je hebt als club ook waarde als iemand vier jaar voor jou waarde heeft. En daarna ergens anders een vervolgstap maakt. Dus je hoeft niet altijd te verkopen. We zijn helemaal niet in een situatie dat we spelers hoeven te verkopen. Want we hebben de afgelopen jaren heel goed gepresteerd met het verkopen van spelers. Dus er is bij ons geen enkele noodzaak om spelers te verkopen. Dat is dus ook totaal niet aan de orde. En eigenlijk verwacht ik aan de inkomende kant dat er nog wat gaat gebeuren. Maar aan de uitgaande kant verwacht ik dat er helemaal niks gebeurt.
Ja. Ja, je zou het heel verrassen als er uiteindelijk voor Sagré geen club komt?
Nou, niet verrassen, maar dat is heel logisch. Het gaat tegenwoordig veel sneller allemaal. Als iemand even goed bezig is, dan is er onmiddellijk belangstelling. Zeker in het moment dat er een transferwindow is.
En ben je het eens dat het een van de betere bij Excelsior is?
Ja, nee, maar ik zeg, het is de backpositie, hè?
Ja, nou
ja, nee, maar dat vind ik niet zo'n... Dat vind ik niet zo bijzonder als iemand daar goed speelt. Ja, ik kan
Jacob,
niet
zeggen. Wil jij eens ingrijpen, Jacob?
Nee, ik begrijp wat hij zegt. Maar ik denk ook, je moet bij de stoeltjes stellen eigenlijk. Bij elke club zitten er al twee linksbacks, denk ik. Het zijn ook de makkelijke posities.
Ja. Maar het is natuurlijk voor Excelsior niveau is het wat makkelijker om te zeggen van nou, hij mag vertrekken. Hij heeft ook weinig of niets gekost natuurlijk. Hè. Dat is op het hogere niveau is dat moeilijker. We hebben het net over Timber dan gehad. Ja, die moet eigenlijk 20, 25, 30 miljoen opleveren. En dat als dat de poort landt, dat is wel erg. Maar dat is het wat anders als iemand een paar ton heeft gekost.
Duidelijk. We gaan het zien. Excelsior op bezoek bij FC Utrecht zondagmiddag, dat net terug is uit Bosnië. Dus dat nu ineens Excelsior thuis krijgen. We ronden af. Dankjewel, Diego Biseswar. Wat mij betreft doen we het weer eens dunnetjes over binnenkort.
Ja,
bij deze Dennis. Dankjewel. Jou zie ik ook snel weer. En Harry, jij ongetwijfeld ook.
Het zal...
Je zal wel moeten.
Ja, je zal wel moeten. Ja. Ik heb iets getekend.
Ja, daarom. We zijn er maandag natuurlijk weer met FC Rijnmond. En morgen doen we op de radioverslag van Sparta en zondag van Excelsior. Graag tot een van die gelegenheden en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.